Tweetal mededelingen, gemeente. De eerste is dat aanstaande woensdagavond om 19:30 de kerkenraad hoopt te vergaderen. En de tweede is een herinnering aan de Bijbelkring die deze dinsdagavond om 19:30 zal beginnen. Aanstaande dinsdag dus om 19:30. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 144, het tweede vers. Psalm 144, vers 2. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen, dat gij hem kent. Wat is des mensen kind, dat gij het acht en zo getrouw bemint. Het tweede vers van Psalm 144. Luisteren naar het lezen van Gods heilige wet, waarna we zingen uit het zesde vers van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Waarna we samen lezen uit het boek van de psalmen, daarvan Psalm 8. We noemen nu Psalm 8 als schriftlezing, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 86, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalm 8. Psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen, uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, om uw tegenpartijen wil om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen, gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, alle die, ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Tot zover het gedeelte wat we samen lezen willen. Het woord van God wat we vanmorgen met zijn hulp in uw midden willen overdenken, vindt u in dit gedeelte, Psalm 8, daarvan de versen 5, 6 en 7. Psalm 8, de versen 5 tot en met 7, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. We willen in het licht van dit woord ook lezen wat onze Heidelberger Catechismus zegt in zondag 3. Daarvan vraag en antwoord 6. Zondag 3, vraag en antwoord 6. We lezen daar: heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En het antwoord luidt: nee, hij, maar God heeft de mens goed. En naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij almachtige en verheven God, die uw trouw en uw gunst nooit laat varen, wij buigen ons neer voor u. En wij bidden u of u op deze dag uw zegen wilt schenken. Bijzonder wanneer we op deze dag, die uw dag is, samen hopen te zijn in uw huis, zoals we vanmorgen ook al samengekomen zijn. We bidden u, Heere, schenk uw zegeningen en wil ons bezoeken met uw heil. Wil ons gedenken wanneer wij uw woord mogen uitdragen. Geef de bediening van uw geest, opdat de verkondiging van uw woord zo mag geschieden dat het in strenge gebondenheid aan uw woord mag zijn. En ook dat wij de bediening van uw geest ontvangen mogen. En dat het mag blijken dat u in de verkondiging van uw woord mee wilt komen. Wanneer wij luisteren, hebben wij ten diepste hetzelfde nodig. Dat wij luisteren in strenge gebondenheid aan uw woord. En bijzonder ook dat onze oren en harten geopend worden door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Heere, geef dat uw woord zijn loop mag hebben en zijn kracht mag doen in ons leven. En dat het zo mag zijn dat we door uw Heilige Geest overtuigd worden van de waarheid van uw woord voor het eerst of ook opnieuw. Wil dan harten openen en oren openen. Geef dat alles wat hinderen kan bij het luisteren genadig mag worden weggenomen. Wil bijzonder ook zo werken, Heere, dat wij onze nood en onze ellende grondig en oprecht gaan beseffen. Dat we gaan zien dat wij zondaren zijn, verloren zondaren, zondaren van wie het gezegd moet worden, dat wij van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. Heere, bind dat zo op ons hart, dat wij onder die werkelijkheid nooit meer weg kunnen kruipen, of ons daarboven nooit meer kunnen verheffen. Maar dat het ons neer mag drukken in het stof. En we zo, als verslagen van hart, vanmorgen in onze bank mogen zitten. Want dan is er ook in ons hart een toebereide aarde om het zaad van uw woord te ontvangen. Wil u, Heere, denken aan hen die met geestelijke vragen lopen, die van zichzelf zien dat zij verloren zijn, dat er een wonder moet gebeuren, maar die niet weten of hun verlorenheid wel oprecht is, die geen licht ontvangen over hun leven voor wie alles zo donker is, en die geen licht zien bij u. O God, wil u zelf, daar u toch zegt dat er bij u licht is, en dat uw woord een licht en een lamp genoemd wordt, vanuit uw woord aan mensen die in donker ronddwalen en die in donker gebonden zitten, het licht van uw woord schenken. En door uw geest hen leiden en onderwijzen, opdat ze niet in het donker blijven ronddwalen, maar opdat het licht door mag breken in de duisternis van hun leven. Denk aan allen, Heren, die iets van dat licht in hun leven ervaren hebben, die u vrezen en u kennen mogen. Wil u hen leiden? Het zij ze ver afgedwaald zijn, wil u ze terugbrengen, wanneer ze dwaalden als een schaap dat onbedacht de herder heeft verloren? Het zij dat er nog zoveel vragen en zoveel duisternis is, wil u ze verder leiden? Het zij dat er licht mag zijn in hun leven en dat ze deze week iets ervaren mochten van uw goedheid en van uw trouw. Heere, wil dat vanmorgen ook in uw huis bevestigen. Maar wil u, wat ook de gestalte van uw kinderen is, en de leiding van uw geest niet onthouden, en hen verder leiden in de kennis van zichzelf, in de kennis van u, en in de kennis van de gezegende koning, de Heere Jezus Christus. Wil daartoe ook het woord van vanmorgen gebruiken, wanneer we stilstaan bij de grote heerlijkheid die wij mensen ontvingen toen we gaaf en volkomen uit uw scheppershand voortkwamen. Opdat wij gaan zien, Heere, hoe groot de ruïne is. Hoe groot de ellende is waar we onszelf hebben ingestort. Heere, leer ons blikken op het volmaakte wat u geschapen hebt. En op het volmaakte wat u bedoeld hebt. Opdat wij onszelf diep verootmoedigen over de diepe werkelijkheid van onze zonde. Zie zo in gunst op ons allen neer. Ontferm u over ons als gemeente. Wil u onder ons en onder onze kinderen werken met uw geest en met uw woord. O Heere, breek door alle beletselen en alle hindernissen, alle hardheid, alle dwaasheid heen. En bouw uw koninkrijk ook in ons midden op. Bouw de muren van Jeruzalem op. En wil bekeren en genade schenken. Bidden u, Heere, denk bijzonder aan allen uit ons midden die in moeilijke omstandigheden verkeren. Opnieuw hebt u deze week in het midden van ons als gemeente gesproken door de dood die onverwachts kwam. Zo heel onverwacht overleed zuster Peekstok van Antwerpen aan het begin van deze week. En gisteren stonden we met de familie rondom het geopende graf. We bidden van u, Heere, wil u die familie gedenken. En wil u hen die haar lief waren, nabij zijn en troost schenken. Wil u ook in de kring van de familie het woord wat gesproken is. En de roepstem die door het sterven van een zuster, schoonzuster en tante tot hen kwam. Wil u die roepstem heiligen aan het hart. O Heere, heilig deze roepstem. De zoveelste die in korte tijd tot ons kwam. Ook aan onze harten. Want we horen het iedere week. We worden wakker geschud. Maar u weet het, Heere, we slapen zo door van nature. Wil u geven dat dat wakker schudden van de roepstemmen en van de prediking van uw woord zo door mag dringen in ons leven, dat wij voor het eerst of opnieuw gaan beseffen dat wij voor de eeuwigheid geschapen zijn. En dat niet zo zeker is in ons leven dat wij eenmaal ook ontzield in de aarde zullen verzinken. O God, bind het op ons hart, opdat het een roepstem mag worden die zo doorbreekt in ons leven dat wij u gaan zoeken en als verloren zondaren onrustig leren smeken aan de troon van uw genade, totdat ons hart rust vindt bij u, in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Bidden u, Heere, denk aan allen die ziek zijn. Wil u ze thuis, of waar ze ook verzorgd en verpleegd worden, nabij zijn. Dragen bijzonder broeder Hollaar aan u op, die deze weken behandelingen, de stralingen ondergaan moet. We bidden u of u hem wilt sterken, Heere, en door deze periode van bestralingen heen wilt helpen. Laat het ook zo mogen zijn dat hij de kracht ontvangen mag van u. En bijzonder ook dat deze middelen nog gebruikt en gezegend mogen worden. Maar wil bijzonder ook onder deze omstandigheden aan hem en aan zijn vrouw gedenken in uw gunst en in uw genade. Want uw gunst, uw vernieuwende, hartvernieuwende gunst, dat is alles. Wil u dat bijzonder aan hen schenken, Heere, uit uw genade. We zeggen u naam dank dat zuster Verolme aan het begin van deze week weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. U hebt alles zo voorspoedig laten zijn dat ze nu alweer thuis mag zijn en dat alles tot op heden goed mag gaan. Geef dat zij verder herstellen mag. En wil u bijzonder aan haar en haar man uw hulp en kracht geven in deze tijd. En geef, Heere, dat uw ontfermingen, uw bijzondere genade, ook hun deel mag zijn bij het ouder worden. Zo leggen we alle bijzondere noden voor u neer. Maar er zijn nog zoveel meer dingen die onze harten en onze levens bezwaren kunnen, waar we mee tobben, waar we mee worstelen. Heer, u weet wat er in stilte wordt afgetobd. U weet ook wat de grote vragen van ons leven zijn. O God, geef dat we met alles wat ons leven beheerst en bezwaart, tot u mogen vluchten. En die enige rotssteen die gij toch zelf zijt, mogen aanroepen, aanlopen als een waterstroom. Heere, wil u zijn met allen die geen bijzondere moeite hebben, maar door u veel opzichten gezegend zijn. Ja, uw zegeningen zijn voor ons allen nog zoveel. O Heere, ontferm u over ons. Geef dat de zegeningen niet vanzelfsprekend ontvangen worden. En dat wij niet onder de zegeningen zelf genoegzaam mogen worden. Maar wil u ons onder de zegeningen verbreken en klein maken. Opdat onverdiende goedheid ook ingeleefd wordt als onverdiende goedheid. En zegeningen ook verstaan worden als zegeningen. En dat het ons brengen mag op de knieën. In verbrokenheid van het hart tot u. Heere, wil u zo op ons allen neerzien. We bidden u, ontferm u over ons. En zie ons aan in Christus Jezus. De grote Zoon van uw liefde. Want buiten hem, dan zijn we schuldig en verloren, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Rechten zijn er bij ons niet, maar in hem alleen is het mogelijk dat een verloren Adamskind gunst en genade ontvangt. O God, schenk het ons om Jezus wil deze morgen. Dat vragen we enkel en alleen om zijn naam. Uit genade. Amen. We zingen samen de 8e psalm, 4e, het 5e en het 6e vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 8, de versen 4, 5 en 6. Psalm 8 en daarvan vers 4. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Het 5e vers. Gij deed hem wel een weinig tijds beneden het engelenheer en rang en plaats bekleden. En het 6e vers. Gij geeft hem wijd en zijd in alle landen de heerschappij der werken uwer handen. 4, 5 en 6 van Psalm 8. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit de 45ste psalm, het zesde vers. Psalm 45 vers 6. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heere, dies moet ge u voor hem buigen. Citeres dan die rijke wereldstad uw hulde doen en offeren schat op schat. De koning stellig die hij zijn bruid wil noemen, is het meest om haar inwendig schoon te roemen. Borduursel is naar vorstelijke staat, van louter goud gewerkt in het praalgewaad. Het zesde vers van Psalm 45, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, ik wil beginnen met een vraag die in de middeleeuwen veel gesteld is. Unde peccatum, wat is de oorsprong van de zonde? Waar komt ze eigenlijk vandaan? Die vraag heeft veel mensen in het heden en in het verleden bezig gehouden. Leiders van verschillende grote godsdiensten hebben geprobeerd een antwoord te geven. Filosofen hebben zich het hoofd gebroken om deze vraag op te lossen. Theologen hebben zich over deze vraag gebogen. Mensen van allerlei soorten van wetenschap en cultuur zijn ermee bezig geweest. Kortom, zoveel mensen zijn tegen deze vraag aangelopen en hebben zich daarop bezonnen. Vandaar ook dat er zo heel veel antwoorden op deze vraag gegeven zijn. Waar komt de zonde vandaan? Om een enkel voorbeeld te noemen voor de evolutionisten. U weet dat zijn mensen die niet in de schepping geloven, maar geloven dat alles door geleidelijke ontwikkeling ontstaan is. Voor die evolutionisten is de zonde alleen maar een storing in het proces van de evolutie. Als de mens zich verder ontwikkelt en op een hoger plan komt, zal uiteindelijk die storing, de storing van de zonde, ook overwonnen worden. Voor vele moderne theologen is het zo dat de zonde voortkomt uit zekere boze machten. Machten waarover de levende God ook eigenlijk niets te zeggen heeft. Men beweert daar dat God lijdt onder het bestaan van het kwaad en van de zonde, net zo lijdt onder het bestaan van het kwaad en van de zonde als de mens. En vandaar dat de lijdende God, zoals men hem noemt in de moderne theologie, de zijde kiest van de zwakke, van de verdrukte, meelijdt met de rouwende en met de aangevochtene. Dat zijn al allemaal dwalingen die heel ernstig zijn. Maar nog veel ernstiger, misschien wel het allerernstigst, is de dwaling dat men God zelf tot oorzaak van het kwaad gaat beschouwen. Door hem zou de zonde in de wereld gekomen zijn, zeggen sommigen. Hij is de auteur en de oorsprong van al het kwaad en van al de zonde. Tegenover deze dwaling, die toch wel het meest godslasterlijk genoemd kan worden, zegt het woord van de levende God vanmorgen met grote nadruk dat God niet de oorsprong is van al het kwaad. En daar worden we vanmorgen bij stilgezet vanuit onze tekst en ook vanuit de woorden van onze oude Heidelberger. God is niet de auteur van de zonde. En we willen dat naar twee kanten uitwerken. In de eerste plaats omdat zijn schepping van de mens zeer goed was. En in de tweede plaats omdat zijn bedoeling met de mens zeer goed was. God is niet de auteur van de zonde, omdat ten eerste zijn schepping van de mens zeer goed was. U leest dat in het begin van antwoord 6. En ten tweede omdat zijn bedoeling met de mens zeer goed was. Het was Gods bedoeling dat die mens hem eeuwig zou loven en zou prijzen. Toen we vorige week over zondag 2 nagedacht hebben, hebben we gezien hoe ellendig de toestand van ons mensen eigenlijk is. Wij zijn niet alleen maar zondaren, zelfs niet alleen maar verloren zondaren, maar wij zijn zondaren die belijden moeten dat het van nature zo is dat wij geneigd zijn God en onze naaste te haten. Daarin wordt al iets van de diepte van onze verlorenheid, van de hoogte van onze vijandschap getekend. En juist als we deze belijdenis vanmorgen op ons in laten werken en in ons hart laten zinken en de diepte daarvan gaan verstaan, dan is het tegelijkertijd zo dat hierbij allerlei vragen boven zullen komen. Zeker ook deze vraag. Hoe komt het nu eigenlijk dat wij in deze toestand terechtgekomen zijn? Wat is er de oorzaak van dat wij zo ellendig geworden zijn, dat het van nature zo met ons staat, dat wij geneigd zijn God en onze naasten te haten? En dan is de eerste vraag toch eigenlijk wel deze. Als het zo met ons geworden is, heeft God ons dan zo geschapen? Heeft God ons zo gemaakt dat wij vijanden van hem zijn? En we hebben het al even aangeduid in de inleiding, hoe schokkend het ook klinkt, er zijn mensen die zo denken. En zeker ook mensen die zo gedacht hebben. De vraag is beantwoord met ja. Om daar maar één voorbeeld van te noemen, de eerste belangrijke dwaling die in de kerk opkwam na de tijd van het Nieuwe Testament, leerde dit. Het was de dwaling van hem die wel de eerste ketter genoemd wordt. Marcion, die leefde ongeveer 150 na Christus, ergens in Klein-Azië. Marcion leerde in wezen dat er twee goden waren. Er was de God van het Oude Testament, hij noemde hem de Scheppergod. En er was de God van het Nieuwe Testament, de Vader van de Heere Jezus Christus. En Marcion stelde die twee goden tegenover elkaar. De God van het Oude Testament, de Scheppergod, was de God van de toren. Hij maakte de mens met een neiging tot zonde. Vandaar dat God uiteindelijk in zijn gedachten de oorzaak van de zonde was. Maar de God van de liefde, de God van het Nieuwe Testament, de Vader van de Heere Jezus Christus, zal deze zonde overwinnen. En hij zal uiteindelijk de mens die met die zondige neiging geschapen is, van de zonde verlossen. Wel zal iemand zeggen, dat is een volkomen onbijbelse leer die dwars tegen hetgeen de Bijbel ons voorhoudt ingaat. En dat is zo. Die leer van de twee goden is onbijbels. Maar ook de leer, en zeker ook de leer, dat de zonde zijn oorsprong zou vinden in God is onbijbels. Maar voordat we deze oude ketterij zo achter ons laten, laten we die ene vraag toch maar stellen. Is het toch niet zo dat iets van deze gedachte van die oude ketter Marcion ook nog wel eens in onze harten leeft? Nee, misschien niet zo dat wij die twee godenleer aanhangen, maar wel toch dat er diep in ons hart gedachten kunnen bovenkomen dat wij God eigenlijk de schuld willen geven van het feit dat de zonde in de wereld gekomen is. Komt het in uw hart, in jouw hart, jongen of meisje, in de kerk niet boven? Zonde, gevallen zondaar. Wat kan ik er eigenlijk aan doen dat ik zo ben? Waarom heeft God me geschapen? Waarom ben ik op deze wereld gekomen? Waarom ben ik zo op deze wereld gekomen? Kijk, en achter al dat soort vragen kan een heel verborgen opstand zitten, waarmee we heimelijk en misschien een beetje listig God de schuld willen geven van het feit dat wij zo zijn zoals we zijn. God de schuld geven van de zonde. Heimelijk de schuld op God werpen. En die neiging die ook in ons hart zit, in uw hart zit, in mijn hart zit, is iets wat er van het begin van de zonde eigenlijk is. Adam en Eva, toen zij gevallen waren, toen de zonde binnengedrongen was in hun hart en in hun leven. Ze zochten verontschuldigingen te vinden en ze beschuldigden elkaar en ten diepste beschuldigden ze God. Want Adam zegt, De vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft het gedaan. Heere, u hebt mij die vrouw gegeven. En daarom, u bent ten diepste verantwoordelijk voor het feit dat dit allemaal gebeurd is. Heimelijk God de schuld geven. Heimelijk denken, hoe komt het dan dat ik ben zoals ik ben? Is God daar zelf niet verantwoordelijk voor? Inderdaad, dat leeft in ons hart. Zo zegt de prediker het niet te vergeefs. Dit weet ik, dat God de mens recht gemaakt heeft. Maar ze hebben vele wonden gezocht. En daarmee bedoelt hij, ze hebben vele vondsten, listen bedacht om de schuld op God te schuiven. En als dat in ons hart leeft en misschien wel in jouw hart leeft, jongen of meisje, laat dan dit woord van de apostel Paulus je in elk geval tot nadenken stemmen en tot verootmoediging mogen stemmen. Wie zijt gij, o mens, dat ge tegen God antwoordt, dat ge met God twist, dat ge de Heere gaat beschuldigen, of beschuldiging inbrengt tegen de Allerhoogste God? God heeft ons niet verkeerd geschapen, maar wij zijn zelf door eigen schuld in deze poel van ongerechtigheid en ellende terechtgekomen. En vandaar dat het van de grootste betekenis is dat wij allereerst gaan benadrukken dat de schuld voor de ellende en voor de zonde niet bij God te vinden is, maar dat God ons recht en goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft. En dat is ook het eerste wat onze catechismus hier aan de orde stelt. God schiep ons niet slecht. God schiep ons niet met een verborgen neiging tot het kwade. God schiep ons met goede neigingen, met innerlijke goedheid en naar zijn evenbeeld. Dat lezen we heel duidelijk in de berichten van de schriften over de schepping. Als God de wereld geschapen heeft met al wat daarin is, dan zet hij als het laatste de kroon op zijn scheppingswerk en schept de mens. En bij het scheppingswerk van de mens is er overleg geweest in de raadskamer van God. Toen God toegekomen was aan het scheppen van de mens, was er goddelijk overleg, zo lezen we in Genesis 1 en vers 26. God zeide, laat ons mensen maken, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Zo heeft God na overleg mensen geschapen, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En ook van die geschapen mens geldt het, wat van heel de schepping geschreven staat. En God zag al wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Ook de mens, de kroon van de schepping, zeer goed. Naar zijn evenbeeld geschapen. U vraagt misschien, wat betekent dat? Dat de mens nu naar het evenbeeld van God geschapen is. Naar zijn beeld en naar zijn gelijk. God kan niet uitgebeeld worden. God heeft geen gestalte. Wij wel. Uiterlijk kunnen we niet op God lijken. Omdat God een geest is. Maar innerlijk is er een zekere flauwe gelijkenis. God heeft de volmaakte kennis. En hij heeft ook aan de mens iets van die goddelijke kennis gegeven. God heeft de volmaakte heiligheid. Hij heeft ook aan de mens iets van die volmaakte heiligheid gegeven. God heeft de volmaakte gerechtigheid. En hij heeft iets van zijn volmaakte gerechtigheid aan de mens gegeven. Zo is er dus een gelijkenis. Innerlijk. Geestelijk. Zo heeft God Adam en Eva naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis geschapen. Innerlijk is er een zekere gelijkenis tussen God en tussen die volmaakt geschapen mens. Als we dan samen nog wat verder over dat beeld van God na gaan denken, dan moeten we wel verschil maken, onderscheid maken, wat u in de oude boeken over de leer van de kerk altijd kunt vinden. En dat is dit. Dat beeld van God onderscheiden wordt in het beeld Gods in ruimere zin en in engere zin. In ruimere zin is het beeld Gods dit, dat wij verstand hebben, dat wij kunnen denken, dat wij kunnen spreken. Kortom, het zijn de typische kenmerken van ons mens zijn. En dat beeld Gods in ruimere zin hebben we niet verloren. Na de val heeft de mens wel ontzaggelijk veel verloren, maar hij is mens gebleven. Hij heeft een verstand gehouden. Ook al is dat verstand bevlekt door de zonde. Hij heeft een stem gehouden, ook al gebruikt hij die stem nu niet meer tot eer van God. Hij is mens gebleven. Hij is niet op hetzelfde vlak gekomen als de duivelen. Hij is gevallen mens, maar toch mens. Het beeld Gods in ruimere zin, die trekken van het mens zijn, zijn wel door de zonde aangetast, maar hij heeft die trekken van het mens zijn niet verloren. Maar wat hij wel geheel verloren heeft, dat is het beeld Gods in engere zin. En dat beeld Gods in engere zin, dat is eigenlijk de kern van het beeld Gods. Het hart van de zaak. Dat is de volmaakte kennis. De volmaakte gerechtigheid. En de volmaakte heiligheid die Adam en Eva bezaten. Daarin bestaat het beeld Gods. In engere zin, het hart, de kern van dat beeld Gods. Gerechtigheid en heiligheid en kennis. U vraagt misschien, hoe weet u dat? Dat beeld Gods nu in kennis, gerechtigheid en heiligheid staat. Dat lees ik toch niet in de berichten van Genesis 1? Daar wordt toch niet gesproken wat dat beeld van God nu eigenlijk inhoudt? Daar wordt dat beeld van God toch niet nader omschreven, zeker? Maar we weten dat uit andere plaatsen van het woord van God. Met name, u vindt de teksten ook onderaan de vraag en het antwoord van onze catechismus in Efeze 4 en Colossense 3. Wordt over het herstel van het beeld Gods gesproken. En als u die twee teksten met elkaar vergelijkt, dan ziet u dat wanneer de Heere Jezus Christus dat beeld wat wij verloren hebben gaat herstellen, dat herstelde beeld bestaat in kennis en in gerechtigheid. Dat zegt Efeze 4. En in gerechtigheid en heiligheid, dat zegt Colossense 3. Vandaar dat wij dus zeggen mogen, dat beeld wat God aan Adam en Eva schonk, waarmee God hen begiftigde, waarnaar God hen schiep, dat beeld bestaat in kennis, gerechtigheid, heiligheid. Laten we over elk van die drie woorden iets zeggen. Dat beeld van God waarmee Adam en Eva begiftigd waren bestaat allereerst in kennis. Dat betekent allereerst dat het hart van Adam en Eva volmaakt in staat was om God te kennen. Het hart van Eva en van Adam was gevoelig voor wat God aan hen wilde openbaren. Lag als het ware voor God open. En dat is iets, geliefde gemeente, wat wij missen. Misschien bent u dat persoonlijk ook wel aan de weet gekomen. Misschien topt u daar wel mee op het ogenblik. Heren, zo hard is mijn hart. Zo ongevoelig. Ik hoor de prediking van het woord en ik stem ermee in. Maar het raakt mijn binnenste niet. Het lijkt wel alsof mijn hart zo ontoegankelijk is voor de dingen van u en voor de kennis van uw wegen. En dat kan er dan niet alleen zijn wanneer wij van onszelf nog moeten zeggen, Heere, ik ken u niet en ik sta buiten u. Maar ook Gods kinderen kennen toch ogenblikken, tijden in hun leven waarop ze het belijden moeten, Heere, wat is mijn hart ongevoelig en onontvankelijk voor de kennis van u. Wat is er een verzetten, een hardheid, een ongevoeligheid die mijn leven beheerst. Kijk, die ongevoeligheid was er nu bij Adam en Eva niet. Dat hart lag open voor God. Dat hart was gevoelig voor de openbaring van God. Dat hart was volmaakt in staat om Gods woord te ontvangen. En in zich te laten doordringen. Adam en Eva waren ontvankelijk voor de kennis van God. Maar ze waren ook in staat om wat God hen openbaarde, wat God in hun leven schonk, om dat door te geven. Ze waren ook in staat om met elkaar over God te spreken. Om te spreken van wie God was en wat hij in hun leven gedaan had. Ze waren in staat om de kennis die God hen schonk, om die ook voor het beheer van de aarde, voor het namen geven aan de dieren, voor het bewaren van de hof, om die kennis te gebruiken. Kortom, ze gebruikten die kennis die ze van God ontvingen om hun schepper te loven en te prijzen en te dienen, om de opdrachten van hun schepper volmaakt te vervullen. God had hen met die kennis toegerust, hun hart was ontvankelijk. En ze gebruikten die kennis ook op een volmaakte wijze. Zo leefden Adam en Eva in de hof. O, gedenk het, wanneer we deze dingen samen vanuit het woord op ons af laten komen. Zo zijn we geschapen, met een hart wat volmaakt in staat was om de kennis van God te ontvangen, maar ook om die kennis op een volmaakte wijze te gebruiken, om te spreken tot eer van God, om te werken tot eer van God, om alles te doen wat onze hand vond om te doen, tot eer van Hem die ons geschapen heeft. Maar dat is niet de enige hoogte die ons hier getekend wordt in het beeld van God. De mens was ook geschapen in gerechtigheid. En wat is gerechtigheid? Om het heel eenvoudig te zeggen, het betekent dat de verhouding tussen God en tussen Adam en Eva recht was. Gerechtigheid betekent dat wij recht tegenover God staan. Ze konden God, mag ik het eenvoudig zeggen, ze konden God recht in de ogen zien. Alles lag vlak. Geen wanklank, geen storing, geen zonde, geen overtreding. En omdat de mens recht tegenover God stond, wandelde hij in gerechtigheid. Wist hij in zijn hart dat er vrede was tussen God en tussen zijn ziel? Leefde hij in storeloze rust en vrede, zijn geweten klaagde hem niet aan. De schepping sprak niet tegen hem, waarom hebt ge gezondigd? Overal was vrede en harmonie, want de verhouding met God was recht. En dat is het, gemeente, wat wij verloren hebben. De verhouding met God is verstoord, en omdat de verhouding met God verstoord is, omdat we die gerechtigheid kwijt zijn, zijn alle verhoudingen aangetast. Staan we voor God in de schuld? Durven we God niet meer onder ogen te komen? Zie het maar in Adam en Eva's leven, wanneer ze gezondigd hebben. Ze verbergen zich. Ze kunnen de rechtvaardige ogen, de heilige ogen van God, ze kunnen die ogen niet meer zien. En ze bedekken zich omdat ze zich schuldig voelen. Maar niet alleen is de verhouding met God verstoord, ook de verhouding onderling is verstoord. Ze schamen zich voor elkaar. Er is een breuk gekomen. Het vertrouwen is weg. En de verhouding met de schepping is verstoord. En de vloek komt over de schepping. En in het zweet huns aanschijn zullen ze brood moeten eten. Alle verbanden, alle harmonie, alle vrede is verstoord en geschonden door de zonde. Want die gerechtigheid, die zijn we kwijtgeraakt. Laten we het overdenken. Dat dit de hoogte is waarop God de mens schiep. En dat we zo diep gevallen zijn. Er is nog iets. En dat is dit. Dat die mens geschapen was in heiligheid. Wat is heiligheid? Heiligheid is iets anders nog weer dan gerechtigheid. Gerechtigheid betekent dat onze verhouding met God goed is. Maar heiligheid betekent dat ons hart nu ook helemaal in staat is om rein te leven. Heiligheid betekent dat er in het hart en in de ziel alle neigingen en alle strevingen gericht zijn op God en verlangen om heilig en vlekkeloos te leven. Zo waren Adam en Eva geschapen. Ze konden op vlekkeloze wijze God dienen. Alle mogelijkheden om de geboden van God te bewaren. Alle verlangens om de geboden van God te bewaren. Ze waren in Adam en Eva aanwezig. Want Adam en Eva waren volmaakt heilig. Er was geen breuk en geen smet in hun hart en in hun ziel. Zij waren geschapen met een hart om God volmaakt te dienen, lief te hebben, naar zijn wetten en naar zijn geboden te leven. En die heiligheid zijn we kwijt. Want door de zonde is de smet en is de onreinheid in ons hart en in ons leven binnengedrongen. Wat een onreinheid woont er niet in ons. Misschien zijn we bewaard voor veel uiterlijke zonden, dat is een zegen. Maar als u iets weet van uw eigen hart en van uw eigen gedachten, van uw dromen en dagdromen en fantasieën, van wat er leeft in het binnenste, van uw verbeelding, dan weet u hoe uw gedachten besmet en bevlekt zijn. Hoe uw gedachten een bron van onheiligheid zijn. Dat heeft de zonde gedaan. Van die hoogte zijn we gevallen. Wat een ontzettend iets. Wat een onbegrijpelijk iets ook. Want als we dit zo op ons af laten komen, dan moet er toch deze vraag bij ons bovenkomen. Adam, Eva, als je zo'n kennis bezat, zulke gerechtigheid en zo'n diepe heiligheid, dat het recht lag tussen God en je ziel, dat de heiligheid betekent dat alle strevingen van je hart op God gericht waren. Hoe is het mogelijk dat de zonde binnensloop en binnendrong als een sluipend gif in je leven? Hoe is het gekomen dat je gevallen bent? Ach, de diepte daarvan kunnen we niet begrijpen. We staan hier voor een mysterie dat we met ons verstand maar zeer ten dele bevatten kunnen. Maar het woord van God leert ons dat ook kunnen we alles niet begrijpen hoe het ging en hoe het kwam. Dat het niettemin gebeurde. En dat de mens die zo goed en zo schoon geschapen was, met zulke kennis, gerechtigheid en heiligheid, toch het gebod van God overtrad. De zonde binnendrong in zijn ziel, in zijn leven. En heel dat beeld God verwoest werd. Weggeslagen werd uit zijn binnenste. Als dat gebeurde in een mens die volmaakt was in kennis en gerechtigheid en heiligheid. Beste vrienden, hoeveel te meer moet de macht van de zonde niet al overheersend zijn in het leven van gevallen mensen, die kennis en die gerechtigheid en die heiligheid missen. Als we zien hoe Adam en Eva vielen ondanks de grote gaven die ze bezaten. Hoe machtig moet de vorst der duisternis dan niet zijn. En hoe geweldig moet de macht van de zonde dan niet zijn. Hoe zouden wij dan ook in het licht van deze dingen niet waakzaam moeten zijn. En beducht moeten zijn voor de macht van de zonde. Voor de macht van het verderf. Van de onheiligheid, de blindheid en de ongerechtigheid die in ons woont. Denken we daar wel eens over? Over het geweldige, het overheersende van de macht van de zonde? Of spelen we maar een beetje met de zonde? Ja, dat doet een mens van nature. In zijn waan en in zijn wijsheid speelt hij met de zonde. Speelt hij met zijn onsterfelijke ziel.
Zegt hij, als hij jong is, wel bekering, dat is wel nodig, maar het kan nog wel uitgesteld worden. Laat ik nu nog een poosje van het leven mogen genieten. Laat ik nu nog een poosje mogen doen wat mijn hart me ingeeft om te doen. En hij stoeit wat met de zonde en hij speelt wat met de zonde, alsof de zonde geen macht is die hem voor eeuwig in de verlorenheid kan brengen. Laten we toch beseffen dat de zonde een macht is die ons in zijn greep houdt en die ons voor eeuwig naar de ondergang brengt. Laten we toch van onder de indruk raken dat die zonde zo'n macht heeft dat zelfs een volmaakt geschapen mens, Adam en Eva, niet in staat waren hun hart tegen de zonde en tegen de duivel in te dammen. En dat ze vielen. Wat is nodig dat we in deze tijd waarin zo licht over de zonde geleefd wordt en licht met de zonde gespeeld wordt, weer denken aan die man uit de donkere middeleeuwen. Want er wordt wel eens gepraat over die donkere middeleeuwen, maar er waren ook al, waren er misschien weinig in die periode nog, kinderen Gods. En één ding hadden ze in de middeleeuwen tenminste, wat we vandaag in de grote maatschappij ten eenenmale kwijt zijn. Een diep besef van zonde. Die man in de middeleeuwen, in de 11e eeuw in Engeland, bisschop Anselmus van Canterbury, Rooms-katholiek vanzelfs, gevangen in de dwalingen van de Roomse kerk, voert een gesprek, staat op schrift, met een van zijn leerlingen. En die leerling spreekt over de macht van het kwaad. En hoe dat wij van vele gaven beroofd zijn. En dan zegt de bisschop in zijn fraaie Latijnse volzinnen: gij hebt nog niet beseft hoe groot het gewicht van de zonde is. Gij hebt nog niet beseft, zo herhaalt hij, hoe groot het gewicht van de zonde is. En het mag vandaag wel gezegd worden, in de wereld en in de kerk, tegen vele, vele mensen: gij hebt nog niet beseft hoe groot het gewicht van de zonde is. Want als Adam en Eva konden vallen, hoe moet het dan met mij, die gevallen is? Laat ons dat tot verootmoediging en tot zelfonderzoek mogen brengen op de knieën. En dat niet omdat wij alleen maar zouden zien wat de zonde aan macht en aan verleidingskracht in ons leven teweeg heeft gebracht. Maar ook opdat we zouden verstaan waar onze catechismus en het woord van onze tekst ook over spreekt. Dat dit Gods bedoeling nu helemaal niet was. God heeft de mens goed geschapen. Hoog geschapen. Maar hij is gevallen. Hij heeft al die schone gaven. Heeft hij verloren. Maar dat was Gods bedoeling niet. Het was Gods bedoeling toen hij hem schiep. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij zijn schepper recht zou kennen. Hem van harte lief zou hebben en in de eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. Het was Gods bedoeling met Adams en Eva's leven niet dat ze in de zonde zouden vallen, maar dat ze eeuwig God zouden loven door hem te kennen, lief te hebben en met hem te leven. In dat opzicht was het leven in het paradijs nog maar voorlopig. Het leven in het paradijs was het einde niet. Het leven in het paradijs was, mag ik het zo zeggen, een proefperiode. Waarin God zijn proefgebod gegeven had. En als ze dat gebod zouden houden, dan zou hij hen nog meer heerlijkheid schenken. Zodat ze nu eeuwig ongestoord met hem zouden kunnen leven. Dat was het vooruitzicht. Dat was Gods bedoeling. En dat is Gods bedoeling nog, gemeente. Die bedoeling van God is niet veranderd. God heeft de mens geschapen, heeft u en mij geschapen, opdat wij hem zouden kennen. Opdat wij hem zouden liefhebben. En opdat wij met hem in de eeuwige zaligheid zouden leven en hem zouden loven. U vraagt u misschien wel eens af, en soms jonge mensen vragen dat af. Heel sterk in een bepaalde periode van hun leven. Waarom ben ik er eigenlijk? Wat is de zin van mijn leven? Nou, dat zijn hele goede vragen. Hele nuttige en nodige vragen. Waarom ben ik er? Wat betekent, wat is het doel van mijn leven? Zul je dan nooit vergeten wat de Bijbel daarvan zegt? De Bijbel zegt dat de diepste zin en doel van ons leven is niet dat we genieten. Niet dat we van ons leven maken wat er van te maken is. Niet dat we ons leven wel besteden. De diepste bedoeling van ons leven is dat we leven tot eer van onze Schepper. Hem kennen. Hem liefhebben. Hem dienen. Denken we daar wel eens over? Is dat ook in het leven van alle dag iets waar we soms mee worstelen? Want vergeet het niet, waar leef ik voor? Is vanuit het woord alleen maar te beantwoorden met deze zin. God heeft mij geschapen opdat ik hem zou kennen, hem zou eren. Leef ik, leeft u, leef jij tot eer van de Schepper. Is het zo dat we in ons leven in alles zoeken de eer van de Schepper van hemel en aarde te bedoelen? Oh, ik wilde wel dat die vraag op uw hart brandde. En dat je die iedere dag mee zou nemen. Naar school en naar het werk. Leven we tot eer van onze Schepper? Is hij het niet waard dat wij tot eer van hem leven? Hij heeft ons geschapen. En hoe? Hij heeft ons volmaakt geschapen. En nu verwacht hij dat wij hem zouden eren en dat alles in ons leven in het teken zou staan van zijn dienst. Die bedoeling van God is niet veranderd. Dat eist God nog steeds. Maar hoe staat het erbij in ons leven? Ach, we weten het, we hoeven er niet eens veel woorden over te zeggen. Juist door de zonde, sinds onze diepe val en door onze diepe val, bedroeven we God. Leven we niet tot eer van onze Schepper. Door de zonde kennen we hem niet. Kennen we hem niet recht. Hebben we hem niet lief. Leven we niet met hem. Loven we hem niet. Dat is er terechtgekomen van de mens. Dat heeft de zonde gedaan. Het verbroken beeld van God. Vergruizeld beeld. Door de zonde. Is dat ons al tot last geworden en tot verdriet? Dat we nu leven voor het aangezicht van onze Schepper, voor de God die ons het leven geeft en de gezondheid geeft. Voor de God die u misschien vele schone gaven geschonken heeft. Voor de God die u voorspoedig deed zijn in uw zakenleven, in uw gezinsleven, in uw familieleven. Leven we tot eer van hem. Leven we zoals de Schepper dat van ons vraagt? We moeten het belijden dat we God niet eren. We moeten het belijden dat wij het tegendeel zijn van wat God van ons vraagt. En wat God met zijn schepping bedoelde. En juist dat, gemeente, moet ons op de knieën drijven. En ons doen belijden, Heere, ik ben niet wat u verwachtte. Ik ben niet wat u eist. Ik ben niet wat u recht op hebt. Ik ben een zondaar. Ik ben een verloren. Dan kan het wel eens zo zijn. Dat alles je aanklaagt. Die hele schepping je aanklaagt. Je leven je aanklaagt. Want dan zie je dat door de zonde de verhouding met God verbroken is. De verhouding met de naaste verbroken is. De scheuren lopen door de verhouding met de schepping. Het ganse schepsel zucht. Kruint onder het geweld van de mens die de schepping vervuilt en vergiftigt. Die de dood in de schepping bracht. Dan klaagt het je aan. En dan zeg je, o God, in plaats van als kroon van de schepping u te loven. In plaats van de mond van de onbezielde schepping te zijn om uw lof te zingen. Heb ik die schepping van zijn mond beroofd en kreunt en zucht die schepping onder de zonde. Het is nodig dat we zo door de werking van woord en geest op de knieën komen en het leren belijden. Heere, dat beeld wat u gaf, die gave die u schonk, die gerechtigheid, heiligheid en kennis, ze zijn verloren, ik heb het verzondigd voor u. Wat is het nodig dat we daar persoonlijk onder leren buigen en het leren erkennen? En als u er niet aan kunt of niet aan wilt en zegt, ja maar, is dat allemaal wel rechtvaardig? Of uw hart daar tegen inbruist en tegen indruist? Vraag toch om ontdekkend licht, opdat u ziet dat de zonde niet zijn oorsprongen vindt in God, maar in de zonde van ons mensen, in de zonde van u en in de zonde van mij. Opdat we zo in de schuld neerzinken, dat we het zeggen door eigen schuld onthoud ik u de eer. Door eigen schuld leef ik niet voor uw aangezicht zoals ik zou moeten leven. Ja, zegt iemand, maar als dat dan schuld wordt. Als je dan ziet dat je dat beeld van God verloren hebt en niet leeft naar de bedoeling van God, niet leeft tot eer van hem. Is er dan ook een manier waarop je dat beeld van God weer terug kunt krijgen? Waarop zondige mensen kinderen het toch weer kunnen leren om van harte God lief te hebben en hem te kennen en hem te dienen en hem te loven? Ja, gemeente, dat is er. Die weg is er. Die weg is er niet omdat wij mensen die gezocht hebben, maar omdat God zijn schepping niet vergat. En omdat God die mens die al die schone gaven verloren heeft niet vergat. Maar omdat God zijn zoon gezonden heeft, de Heere Jezus Christus, opdat die dat gevallen beeld, die ruïne die wij door de zonde hebben aangebracht, weer zou herstellen. Want Christus Jezus is gegeven, niet alleen als een zaligmaker, maar we lezen in de Bijbel ook, hij is gekomen om het gevallen beeld van God te herstellen. De Heere Jezus Christus heeft door zijn lijden en door zijn gehoorzaamheid de ware kennis, de ware gerechtigheid en de ware heiligheid verdiend. En u kan vanuit dat borgwerk van de Heere Jezus Christus aan mensen die alles missen, kennis geschonken worden. Gerechtigheid en heiligheid. Hoe heeft de Heere Jezus Christus dat dan verdiend? Ach, u weet het toch? Dat heeft hij door zijn lijden en door zijn gehoorzaamheid verdiend. In dat verband spreekt de apostel in de brief aan de Hebreeën over de tekst die vanmorgen gelezen is. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En des mensen kind, dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. In die woorden worden we herinnerd aan de hoge plaats die de mens ontvangen heeft. De plaats die hij verloren heeft. Nou, die woorden worden aangehaald door de apostel in de brief aan de Hebreeën. En dan zegt hij, die woorden hebben hun diepste vervulling in de Heere Jezus Christus. Die een weinig tijds minder dan de engelen geworden is. Door het lijden en door de gehoorzaamheid. En die zo die hoge plaats, dat beeld van God, verworven heeft. Christus Jezus, de Zoon des mensen, is uit de hemel gekomen, is geslagen, bespot, geschonden, van God verlaten, in de diepste diepte van de hel neergedaald. En zo heeft hij de verloren kennis verworven, de gerechtigheid en de heiligheid. En hoe zullen we daarom dat geschonden en verloren beeld van God weer terug ontvangen? Alleen door Christus. Alleen als we hem leren kennen, als borg en zaligmaker, in de weg van de bekering en van het geloof. Ja, dan is vanuit Christus, wordt een onwetend dwaas zondaar kennis geschonken. Is dat niet het eerste wat God doet in het leven van een mensenkind, dat door de genade van de Heer Jezus Christus wordt stilgezet en wordt vernieuwd? Hij geeft hem kennis, blinde ogen gaan open. O, die kennis is onvolkomen en onvolmaakt. Maar het is toch kennis, geestelijke kennis van zichzelf, van God. Kennis van die dierbare borg. Hij geeft hem gerechtigheid. Zodat hij weer recht voor God gaat leven. Een gerechtigheid die Christus verworven heeft. Een gerechtigheid die door Christus alleen geschonken wordt. En die alleen in hem te vinden is. Hij geeft heiligheid. Zodat dat onheilige, weerbarstige, bezoedelde hart vernieuwd wordt naar het beeld van Christus. O, ik weet het, dat is hier alles ten dele. Maar in het genadeleven wordt er iets van gezien en iets van geleerd. Opnieuw. Geschonken kennis, geschonken gerechtigheid en geschonken heiligheid. En vaak gaat juist dat ontvangen van die grote gave van God in Christus door de diepten heen. Want Christus vernieuwt mensen naar zijn evenbeeld, zegt de apostel, door de beproevingen heen, door de hitte der verdrukking heen. Het is als met een goudsmid die het goud zuivert en pas zuiver goud ziet als hij zijn eigen beeld ontdekt in dat gesmolten goud onder in de smeltkroes. Zo wordt het beeld van Christus vernieuwd in de harten van zijn kinderen door de beproevingen heen, door de smeltkroes heen, door de verdrukkingen heen. Maar niettemin als gave van God door Christus wordt het aan de levende kerk geschonken. En de een mag er meer van kennen dan de ander. Maar alle die God vrezen, krijgen als verloren zondaar, die dat beeld volkomen verdorven hebben en volkomen verloren hebben, en dat ook uit eigen kracht nooit meer terug kunnen krijgen, krijgen zicht op de genade van God in Christus, waarin de Zoon van God het beeld wat verloren is in het leven van een mensenkind gaat vernieuwen. En dat is zo nodig, dat wij dat beeld van God hier in dit leven in beginsel al terug ontvangen. Want het is niet zo dat we het beeld van God pas weer terug ontvangen, dat Gods kerk die pas terug ontvangt in de hemel. Dat wordt hier op aarde al iets van beleefd en iets van gezien. Hoe we dat leren? Wel door te sterven aan al het onze. Dan moet het met al het onze de dood in. Een verloren zondaar voor God worden. Al onze bronnen drogen op. Maar die enige bron gaat stromen. De bron van Christus verdienst. En uit die bron vloeit het beeld van God. En wordt de genade van God aan het hart van een verloren zondaar geschonken. Of wat zouden we daarna moeten zoeken? O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En al is het dan zo dat dat beeld van God hier maar zeer ten dele is en voor ons eigen besef nog allerlei breuken en barsten en schaduwen vertoont, ook in het leven van Gods liefste kinderen. Christus vernieuwt zijn beeld. En straks zal dat beeld ten volle in het eeuwig paradijs bij God in de hemel zichtbaar worden. Dan is er volmaakte kennis zonder schaduw. Volmaakte gerechtigheid zonder zonde. Volmaakte heiligheid zonder smet en zonder rimpel. Dan zal God volmaakt in welgevallen op zijn kerk neerzien. Want hij ziet in zijn kerk dan volmaakt het beeld van zijn Zoon. Maar daarom kan ook nu in dit leven God al in gunst op zijn volk neerzien. De koning in gunst op zijn kerk neerzien. Want hij ziet, al is het door de schaduwen heen, al is het door de zonde heen, in het hart van zijn kinderen toch zijn eigen werk, zijn eigen beeld, kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat mag Gods kerk hier op aarde wel eens ervaren, dat God nu in gunst op ze neerziet, omdat hij zijn eigen beeld in hun ziet. Het beeld wat hij zelf daarin gelegd heeft, het beeld van zijn lieve Zoon. En omdat dat beeld in beginsel in hun leven aanwezig is, daarom zoeken ze God en kennen ze God. Daarom leren ze ook in beginsel leven tot eer van hun schepper. Maar wat een zegen zal het zijn, als ze straks eeuwig en volmaakt, met het volmaakte beeld van God, God eeuwig zullen loven en dienen en eren. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u. En wij beseffen dat wij zo weinig weten van de macht van de zonde. Want wat een heerlijkheid hebt u de mensen bereid. En wat een diepte hebben zij gezocht. O God, overbrug die kloof met de liefde van Christus. Met de liefde van uw drie enige verbondsgod. Want dan alleen zal dat verstoorde beeld, het vergruizelde beeld hersteld kunnen worden. Bij ons is geen kennis en geen gerechtigheid en geen heiligheid. Maar wil u het om Christus wil aan ons schenken. Heere, doe het nog, ook onder ons en onze kinderen. En geef dat we veel mogen leven bij het feit dat we schepselen zijn, geschapen tot lof en eer van u. En veel mogen beseffen hoe we daarin zo ontzaglijk tekort schieten. Bind het op ons hart, Heere, opdat we gaan zoeken naar die ene naam en naar die geestelijke kennis, gerechtigheid en heiligheid die bij hem te vinden is. We vragen dat, terwijl uw naam ook dankzeggen voor al het goede wat u gaf in deze ogenblik. Smeken wil ons vanavond weer hier brengen. En geef ons verder een goede en gezegende zondag. We smeken dat om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Psalm 113 vers 4 is onze slotzang. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten. 113 vers 4. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.